Gemeente, op deze oudjaarsavond komt Gods woord tot ons vanuit Psalm 27 en daarvan het vierde vers. Dus Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis van de Heere, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Gemeente, het thema voor de verkondiging is: één ding verlangde ik van de Heer. Daarbij twee gedachten. Allereerst het richtpunt van Davids verlangen. En als tweede de geloofspraktijk die daarvan het gevolg is. Dus één ding verlangde ik van de Heer. Twee gedachten daarbij. Allereerst het richtpunt van Davids verlangen. Dus waar richtte hij zich op? Wat was wat hij voor ogen had? Wat was wat zijn gedachten vulde toen hij dit opschreef en waarom hij dit opschreef? En als tweede de geloofspraktijk die daarvan het gevolg is. Dus wat, ja, wat betekent dat nu in het leven van David en daarmee ook naar onszelf toe? Gemeente, we zijn allemaal min of meer denk ik wel vertrouwd met het leven van David vanuit de geschiedenissen die we op de basisschool hoorden of de zondagsschool of zondag aan zondag of hoe u hier ook zit. David was een man die hoogtepunten en dieptepunten kende. Hoogtepunten. Hij huppelt voor de ark. Hij is een man die, ja, die enorme tijden van voorspoed heeft gekend. Als ze over de koning zingen, Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Nou, dan krijgt hij de grootst mogelijke eer die in die tijd mogelijk was. Een man van naam. Ja, en tegelijkertijd niet veel later een man die op de vlucht is en die zich schuil moet houden in spelonken. Een man die in zijn gezin prachtige momenten meemaakt van grote verwachting, maar ook intens verdrietige momenten. Ja, zo gebroken dat als we over die geschiedenissen preken, we ons soms zelfs bijna afvragen waarom moet het in de Bijbel staan. En tegelijkertijd is het zo reëel, zo rakend aan het echte leven. Want wie het leven een beetje kent in ons midden, die weet dat met al het mooie wat er is, al het gebrokene ook, overal is bekend of onbekend. David, een man van grote uitersten. In deze psalm, in dit gebed, dit zingende gebed van David, toont hij dat hij zich daarin volstrekt afhankelijk weet van God. Hij heeft ook blijkbaar geen keus meer. Er zijn momenten dat je kan zeggen, nou ja, ik leef mijn leven en ik probeer er wat van te maken. Maar er zijn ook momenten dat de grond zo onder je voeten wegvalt, dat je zegt, Heere, houd me vast. Houd me vast en zie mij aan in wie u bent. Hij toont zijn vertrouwen, maar hij toont ook in deze psalm zijn innige verlangen naar Gods nabijheid. Misschien herkent u dat wel, dat u zegt, nou ja, vroeger leefde ik zo'n beetje zo'n nominaal christenleven, zo'n gewoon christenleven. Je deed de dingen en je deed ze min of meer ook wel trouw, je hobbelde zo'n beetje mee. Ja, totdat dat ging veranderen en je eigenlijk een verlangen kreeg naar God. Naar God zelf, om wie hij is en hoe hij is. En waar er een verlangen komt naar God, daar is er ook iets van het besef van was ik maar dichter bij hem, was ik maar meer op hem betrokken, was mijn leven hem maar meer toegewijd, ervoer ik maar meer van zijn liefde. Hè? Zoals iemand die verliefd is, verlangt bij die ander te zijn, zo komt er in het leven waar God met zijn geest werkt iets van verlangen naar de nabijheid van God. Soms vanuit de ervaring, was ik daar maar weer. En soms vanuit het besef, er moet een nabijheid van God zijn die ik niet ken. En die anderen blijkbaar wel kennen. Ik verlang hem nabij te zijn. Nou, David kende de nabijheid en de omgang met God uit zijn jonge jaren als herder. En bij het ouder worden zijn er blijkbaar periodes waarin hij daar weer innig naar verlangt. Nabij God te zijn. Gemeente, er is wat discussie bij de uitleg van deze psalm. Wanneer speelde zich dit nu af? Is dit nu op het moment dat hij op de vlucht is voor Saul? Nou, dat zou kunnen. Is dit geschreven op het moment, of misschien wel midden in die omstandigheden, dat hij op de vlucht is voor Absalom? Nou, dat zou zeker kunnen. Hij is dan op de vlucht voor zijn eigen zoon. Wat een drama. Of is dit misschien geschreven op een moment, zo zeggen sommige andere uitleggers, van nou, er moeten omstandigheden zijn geweest waar David helemaal klem zat en de Filistijnen om hem heen waren en daar Abizai was en die heeft hem uitgered en dat was de situatie. En dan zou hij een man zijn die al op leeftijd is. Gemeente, het wordt ons niet gezegd. Feit is dat David omstandigheden heeft waarin hij het moeilijk heeft, waarin hij het klem zit en zijn tegenstanders tegenover zich heeft gevonden. Vers 2. Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden. Hij kijkt dus terug op een situatie of hij zit er nog middenin, waarin ze op hem afkomen en hij zich van alle kanten benauwd voelt. En gemeente, dan zien we dat hij 3 schilden omhoog houdt. En die 3 schilden die zijn nog net zo actueel toen als vandaag. Als heel die vloed van tegenstand, van moeilijkheden op hem afkomt. Dan heft hij het eerste schild. Vers 1. De Heere is mijn licht. Hier is het donker. Ik zie geen hand voor ogen. Ik weet niet hoe het verder moet. Ik zie geen uitkomst. Maar de Heere is mijn licht. Dat geloof ik. Dat vertrouw ik. Op hem vertrouw ik. Eerste vers van Psalm 27. Het tweede schild wat hij omhoog heft, en u kunt het meelezen, de Heer is mijn licht, hij is mijn heil. Je zou ook kunnen vertalen, mijn verlossing. Dus alles komt op mij af. Ik kan mezelf niet verlossen, ik zit aan alle kanten klem. Gemeente, u moet toch ook wel van die situaties hebben gehad. En wat heeft de Heer u bijzonder beschermd als u die ervaring niet kent. Dat je zegt, ik weet niet hoe hier uit te komen. Ik heb alleen maar verlies. Het is donker om mij heen. Dan zegt het geloof, de Heer is mijn licht, ook al zie je het niet. Dan zegt het geloof, de Heer is mijn verlossing, ook al ervaar je het niet. Maar wat moet je anders? Je strekt je uit naar hem. En het derde schild wat hij dan omhoog heft, is de Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik bang zijn? Weet u, misschien heeft u een van die schilden of allemaal wel in het afgelopen jaar soms omhoog geheven te midden van de omstandigheden. Ik zie het niet. Ik weet het niet hoe het moet. Maar dit belijd ik. Hij is mijn licht. Hij is mijn verlossing. Hij is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vrezen? Weet u wie dat beleidt? Is daarmee dan ook alles gelijk eenvoudig? Als je dit mee mag zeggen. Of als dit je laatste uitroep was in de omstandigheden. Is daarmee dan ook alles gelijk simpel en doorzichtig, zodat je er doorheen kunt? In het geloof wel, maar in werkelijkheid dringen de omstandigheden zich aan je op. Hoe verder? En gemeente, daar horen we David dan ook van zeggen. Aan de ene kant is er dat diepe en hartelijke vertrouwen en tegelijkertijd is er een innig verlangen wat hem voordrijft in die omstandigheden. En dat is de nabijheid van God. Heel dicht bij God te mogen zijn. Blijkbaar is hij ofwel ver van de tempel. Dan moet hij oud zijn geworden en daarna verlangd hebben, maar dat kan niet. De tempel was er nog niet. Dus moet het huis van God de tabernakel zijn geweest. Ofwel de tent waar de ark stond. Of gaat het gewoon eenvoudig weg om dicht bij God te zijn. De omgang met God weer te ervaren. Gemeente, we lezen ervan dat er één ding is wat hij verlangde. En dat is dit, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding, zo zegt hij, heb ik aan de Heere gevraagd. Eén verlangen heb ik hem voorgelegd. Om bij God te zijn. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere. Gemeente, waar zou u graag willen wonen? Dan zegt u, ik woon prima. Dus laat me daar vooral. Maar er zullen er ook wel in hun midden zijn die het afgelopen jaar eens wat op Funda hebben gekeken en gedacht, nou, als ik daar zou kunnen wonen, dat zou toch ook prachtig zijn. Dan wordt het even allemaal anders, wordt het heel het plaatje anders. En dat mag, laat het helder zijn. Dat is een prima verlangen, zolang je ook maar tevreden bent met wat je hebt. Maar als het zich naar je opent, waarom niet, als je de mogelijkheden hebt? Maar mag ik u vragen, waar zou je nou het liefste zijn? Nou, als je David op oudere leeftijd vraagt, woon je mooi? Dan zou hij zeggen, nou ja, best wel. Als je David op jongere leeftijd zou vragen, woon je mooi? Nou, niet erg. Als je hem in een spelonk aantreffen op de vlucht. Het is maar net wanneer je hem spreekt. Maar daar gaat het hier dus niet over. Hij verlangt dicht bij God te zijn. En daar verlangt hij niet alleen te zijn, daar verlangt hij met de anderen te zijn. Gemeente, dat is een heel belangrijk punt in deze psalm. David had ook kunnen zeggen, ik verlang ergens in de woestijn op een stil plekje de nabijheid van God te ervaren. Had ook gekund. Ik verlang als een monnik in mijn kluister de nabijheid van God te ervaren, in de eenzaamheid. En gemeente, wat kun je in de stilte Gods nabijheid ervaren, dat is waar. En wat kun je op je eigen slaapkamer de nabijheid van God ervaren? En u zult van die momenten wellicht gehad hebben het afgelopen jaar. In de cabine. Of terwijl je aan het straten was. Of toen je ergens stond te schilderen. Of toen je zomaar in een nachtdienst wat voor je uit zat te staren. Of als de kinderen aan het werk waren. Als je over hen heen zomaar je gedachten liet gaan. En je hart zich richtte tot de Heere. Wat kon je de nabijheid van de Heere soms haast tastbaar ervaren wellicht? Alleen, of in het gebed, als je voor je bed geknield lag, of in je stoel je handen vouwen. Het besef dat God je nabij is. Of dat moment dat je bijna onder narcose ging en die man rustig op je inpraatte en je over moest gaan geven. Wat kun je de nabijheid van God in benauwde situaties ervaren? Maar dat is alleen. En David verlangt niet om alleen met God te zijn. David verlangt om met anderen bij God te zijn. Want hij verlangt niet naar zijn eigen huis. Hij verlangt niet naar zijn stille plekje met God. Hij verlangt niet naar een moment wat hij ooit gehad heeft alleen. Hij verlangt naar het huis van God. En gemeente, wat is dat? Een kenmerkend verlangen voor iemand die de Heere toebehoort. Die wil niet alleen maar God dienen. Natuurlijk niet. Dat is individueel. Dat is soms ook heel postmodern. Als ik het maar goed heb met de boodschap die ik nu in mijn dopjes luister. Dat is wel prima, luistert u vooral veel. Maar de nabijheid van God, dat is iets wat we in zijn gemeente ervaren. En gemeente, één op één is het zo waar iemand de Heere lief krijgt, dat hij ook de gemeente lief krijgt, ook al is de gemeente niet zo lief. Maar voor wie zichzelf kent, valt niemand tegen. En dat hij verlangt om in het huis van God de nabijheid van God te ervaren. Hij verlangt naar de tabernakel. Hij verlangt daar bij het offeraltaar te zijn, samen met de anderen het te zien hoe het hem als voor ogen gebeurt. Gemeente, het is een heel centraal verlangen in de psalmen, om dicht bij God te zijn. In de tweede psalm wordt ervan gezongen om op de berg van Gods heiligheid te zijn. In de derde psalm, hij verhoorde mij op de berg van zijn heiligheid in psalm 15 om bij de Heere in zijn tent te zijn. Hij verlangt daar te buigen voor God, zo horen we in psalm 5, maar ik zal door de grootheid van uw goede tierenheid in uw huis ingaan, ik zal mij buigen naar het paleis, uw heiligheid in uw vrezen, gemeente. Blijkbaar is het een centraal gebeuren in het leven van de gelovigen en zeker bij David, bij God te zijn in zijn huis, te midden van de anderen. Gemeente, waarom is het goed om in Gods huis te zijn? Nou, daar woont God. Daar zijn de engelen. En daar zijn de anderen die zijn naam aanroepen. En hij zegt dat zijn geest hier werkt. Dat hij hier woont. De verschillende kerken van ons dorp zijn we in wezen één. Waar God tegenwoordig is met zijn geest. Waar de Heere zich in Gods huis toont. En David, die was zich dat heel erg bewust. We hebben eerder gehoord, weet u nog jongens en meisjes, van de tabernakel die ingericht werd. En toen hebben we gehoord hoe die mensen daar samen waren. En toen het zagen gebeuren hoe die wolk naar beneden kwam. En de heerlijkheid van God die tabernakel vervulde. God kwam bij de mensen wonen. Dat is de reden dat David verlangt naar Gods huis, omdat God daar woont. Omdat God daar zijn nabijheid toont. Omdat hij daar het offer zichtbaar maakt. Omdat hij daar nabij is. Nou, dat is toch ook belangrijk dat je daar ook iets aan doet. We doen van alles in het leven. We doen een beetje werken. En we doen een beetje tuinieren. En we doen een beetje beleggen misschien of niet. En we doen een beetje handel in. Wat dan ook. Ja, wat doe je allemaal niet in een leven? Ja, je gaat naar de kerk. Dat is ook onderdeel. Dat is ook belangrijk. Moet een vrouw blijven doen? Zoiets. Is dat wat David hier zegt? Hij zegt iets anders. Eén ding heb ik aan de Heere gevraagd. Eén ding. Ja, David, is het dan zo belangrijk voor je om weer bij God te zijn in zijn huis? Er zijn toch ook andere dingen die je moet doen? Ja, natuurlijk zijn er andere dingen die je moet doen. Er zijn veldslagen te winnen voor David. Er is een heel volk te regeren. Er is zoveel wat hem te doen staat. Maar te midden van dat alles is dit zijn ene verlangen. Om dicht bij God te zijn. Om de nabijheid van God te ervaren. Om het woord van God te horen. Of in zijn geval de offers te zien zoals die gebracht worden. Die een teken zijn van de verzoening. Eén ding heb ik verlangd. He, zoals we hoorden eerder dit jaar. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Eén ding. Gemeente, blijkbaar is in dat ene ding wat hij verlangt, al het andere besloten. Het komt eruit voort. Het hangt ermee samen. Als we die woorden horen, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvangt u bovendien. Dan zegt de schrift daar natuurlijk niet, nou leg je werk maar neer en ga nu bidden de rest van je leven. Integendeel, je mag de dingen blijven doen. Maar er is één focuspunt. Er is één ding wat je hart richting geeft. De gemeente Davids hart verlangt naar de nabijheid van God. En u? En jij? Waar verlang jij nou naar? Als de trein van je leven nu stilstaat en we draaien het raampje open naar elkaar en ik stel je hier de vraag, waar verlang je nu naar? Wat is nou je ene ongedeelde verlangen? Is het dan om nabij God te zijn? Nou, mag ik hem even op scherp stellen dan? Als onze goede God nu besluit dat de volgende hartslag je laatste hartslag is, waar verlang je dan te zijn? Zo radicaal ligt het natuurlijk wel, hè? We kunnen hele beschouwingen houden over wat we allemaal belangrijk vinden in het leven. Maar ik hoorde vandaag nog van iemand van 44 en dan schiet het er toch even door je heen als je 39 bent. Dat je denkt, jongens, het is nog 5 jaar. 5 jaar. Maar er zijn er ook genoeg van 39 gegaan. Wat ik bedoel te zeggen, gemeente, is dit. Ons leven is echt maar één adem tussen hier en de eeuwigheid. En als je hier zegt, nou, maar ik vind heel veel dingen belangrijk, en geloof ook wel, tuurlijk. En de kerk, wat dacht je? Geef ik ook mijn ding en mijn bijdrage voor. Dan voelt u toch met mij aangemeten dat het daar niet over gaat. Als ik nu voor God kom te staan, Als God mij thuis roept voor zijn troon, gemeente, dan ligt heel mijn leven als een open boek voor hem. En dat van u ook. Als de Heer verantwoording vraagt over ons leven. Wat was nou je diepste verlangen toen jij op deze aarde rondliep? Was het jouw diepste verlangen om mij te dienen met wat je deed? Of was het je diepste verlangen om jezelf te dienen en mij er een beetje bij? Gemeente, de duivel heeft helemaal geen moeite met een verdeeld hart, echt niet. De duivel vindt het helemaal prima als u een heleboel dingen doet en ook God dienen. Maar weet u dat de grote stad Babel is ingenomen doordat men de brede rivier die de stad beschermde uit elkaar heeft laten lopen in verschillende kanaaltjes. En toen kon men er overheen en de stad innemen. Als uw leven en mijn leven een verdeling is van alles en nog wat en een beetje voor God, dan zijn we kwetsbaar. Of moet ik het zeggen zoals het is, dan zijn we bezet gebied, maar dan van de tegenstander. En daarom bid ik u, kijkt u eerlijk, kijk jij eerlijk, je leven vanavond is na voor het aangezicht van God. Wat is je ene verlangen? Als het je ene verlangen om nabij God te zijn is, dan verlang je dus ook naar zijn huis. Natuurlijk. Dan verlang je ook naar de omgang met God onder de verkondiging van het woord. Dan verlang je ook naar de sacramenten. Dan verlang je naar alles wat hier gebeurt. Calvijn zegt in zijn uitleg van deze tekst, want het woord, de sacramenten, de openbare gebeden en andere hulpmiddelen van die aard kunnen niet verwaarloosd worden zonder verachting van die God die juist daarin als een spiegel of beeld zich aan ons vertoont. Ontmoet jij de Heere nooit? Gemeente, het begint met de middelen gebruiken. Hier wil hij zijn ontmoet. Hier toont hij zich in woord en sacrament. Het brengt ons bij de tweede gedachte, de geloofspraktijk die daarvan het gevolg is. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Gemeente, tweede deel van onze tekst, dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere. Je kan ook vertalen met zitten in het huis van de Heere, met verblijven in het huis van de Heere. Dat betekent natuurlijk niet dat David ernaar verlangt om een stoeltje in het tabernakel te krijgen en daar de rest van zijn leven te gaan zitten. In de zin van, nou, dan ben ik daar en dan kan het niet meer misgaan. Dat is niet waar het over gaat. Het is niet als mijn dienst aan hem die je dan in orde moet maken bij hem. Nee, maar het gaat wel blijkbaar om dat gedurige, voortdurende, elke dag verlangen om dicht bij God te zijn. En dan is het woord zitten eigenlijk wel een heel mooi woord, omdat het iets zegt over het verblijven bij God. Het hem nabij te zijn. Gemeente, iemand die een verdeeld hart heeft, die kan zijn hart richten op geld en goed en daarnaast op God. Of die kan zijn geld of zijn leven richten op God en daarnaast nog een aantal zonden die je van binnen een beetje koestert. En dan combineer het een beetje. Of je kan je leven combineren met God en allerlei dingen die op deze aarde gericht zijn. En dan lijkt het allemaal heel goed samen te gaan. Maar David verlangt dus één ding. En dan te verblijven bij God. Maar waarom dan? Nou, hierom. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen, om op God te zien in wie hij is en hoe hij is. Kijk, als een jongen in ons midden hier verliefd is, nou die zijn er, en ik vraag aan je hoe zij is, dan ga je me een paar dingen vertellen, denk ik. En soms kan ik het heel goed begrijpen misschien. En soms denk ik, nou ja, dat is wat jij er dan in ziet. Dat is mooi. Dat is liefde. Dat is wat de liefde drijft. En dat is strikt persoonlijk, toch? Maar het zou heel vreemd zijn als ik aan een jongen zou vragen, ja, waarom geef je om haar? En
En hij zegt, nou, nee, ja, goed, ja. Maar ja, ik moest wat. Ja. Dan is zijn hart verdeeld. Dat is geen liefde. Gemeente, liefde betekent dat je hart één is en voor één is. En dat is waar het hier bij David over gaat. Zijn hart is één en voor één. Dus het is geen verdeeld hart wat verschillende ruimtes heeft, want dat is een hart waar de duivel in woont. Dat is combineren. Nee, een hart waar er één plaats heeft gemaakt voor zichzelf en waar je hart zich op richt. Dat is wat God ook belooft, hè? Hoor maar bij Jeremia. Als het gaat over het volk wat de Heer op gaat zoeken en redt, dan zegt hij, en ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om mij te vrezen al de dagen hun ten goede en daarnaast ook hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En ze zullen mij met hun hele hart dienen. Gemeente, waar de Heere je hart in heeft genomen dit jaar, is dit je verlangen geworden. En er zijn er onder ons die dat moeten herkennen. Eerst was mijn hart voor van alles en nog wat. Maar nu merk ik het als mijn hart niet bij God is en heb ik daar last van. En daar zit nou precies het verschil. Er zijn heel veel mensen die ook aan God doen. Ook in de kerk. Er zijn minder mensen, ook in de kerk, die zeggen, ik mis de nabijheid van God ten opzichte van gisteren of vorige week. En ik verlang dat weer. Ik verlang dat opnieuw. Of ik heb een ander ontmoet waar wiens hart door de Heere geopend is en die zijn schuld heeft beleden en niet anders meer kan dan in de Heer Jezus geloven. En ik merk aan hem of haar dat die iets heeft dat ik mis. En dat is liefde. Gemeente, dat is wat de Heilige Geest doet. Die ontsteekt liefde in het hart voor iemand die eerder opstandig tegen God leefde en er geen zin in had. Misschien er wel uiterlijk aan deed, maar ten diepste geen zin in had. Waar de Heere liefde ontsteekt in het hart voor hem, daar voel ik me schuldig over alle gedachten die nog tegen hem ingaan. En die blijven, hè, die gedachten. Het is een strijd tot je laatste snik. En tegelijkertijd komt er ruimte in je hart voor hem. En verlang je die nabijheid van hem meer en meer te aanvaarden. Dat is heimwee. Als je een lange reis maakt, heb je soms heimwee. Als je een geliefde achterlaat, heb je na verloop van tijd soms heimwee. En heimwee gaat naar nabijheid van God. David heeft heimwee. Hij heeft heimwee naar de nabijheid van God toen het zo goed was, toen het niks tussen zat. Ik meen dat je door een bittere tijd in een relatie gaat. Misschien je eigen echtgenoot of iemand die verder van je afstaat. Dan is er soms heimwee naar toen het allemaal open lag en goed was. Heimwee, was het maar weer zo. Gemeente, David heeft hier een rustig godsvertrouwen, zeker. Maar tegelijkertijd is dat diepe heimwee bij hem. O God, God, was ik maar weer dicht bij het altaar. Waar ik zag wat u voor mij deed. Toen dat dier mij voor ogen geofferd werd in uw huis, zoals dat ging in het Oude Testament, en dat bloed daar stroomde, en ik mij zalig kon zien in het kijken naar dat offer, en dat de nabijheid van God in zijn Zoon Jezus Christus zo ervoer, wat een genade. Zoals je kunt verlangen naar hoe het was tijdens de sacramenten het afgelopen jaar, was ik maar weer zo dicht bij hem. Of zoals je kunt terugverlangen naar een eerste liefde die er was tussen hem en jou, waar je van zegt, hij heeft me opgezocht, hij heeft ruimte voor mij, ruimte voor hem in mijn hart gemaakt, maar was ik daar maar weer zoals toen. Gemeente, heimwee naar God, heimwee naar het zien van God. Heimwee naar het aanschouwen van God, zo zegt onze psalm. Om de lieflijkheid, of zoals je ook kunt vertalen, zijn vriendelijkheid. Zijn lieflijkheid weer te zien. Gemeente, herken je dat heimwee? Ik vraag je niet of je een mooi bekeringsverhaal kan vertellen. Maar ik vraag je wel, is er een
een diep heimwee in je hart gekomen naar God. Om weer zo storeloos met hem om te gaan, zoals de mensen in het paradijs met hem omgingen, dat er niks tussen zat. En gemeente, waar wordt dat ervaren? Hier. Hier in Gods huis, want hier wordt het woord verkondigd, hier werkt de geest en hier valt soms zomaar even alles weg wat er tussenin zit. En zo is het ook in de stilte, in de eenzaamheid als je God ontmoet. Er zijn er afgelopen jaar die heel dicht bij God zijn geweest en daar ook niet achter terug kunnen en er soms wel naar terug willen. En daarom ben je hier, omdat je verlangt die liefde, die nabijheid weer zo te ervaren. Je zalig te zien op hem. Gemeente, nu is er wel iets aan de hand. Ik kom heel veel mensen tegen, en ik herken het ook van binnenuit, die dienen God als slaven. Tot in het huis van God toe. En iemand die dient als slaaf, die heeft het gevoel dat hij altijd nog iets moet doen voor God. Dat is een harde dienst. Als je heel eerlijk bent. En wees alsjeblieft eerlijk voor God. Hangt er ook een heel hard beeld van God mee samen. Misschien dat kan, hè. Heb je onbedoeld je vader, die op punten hard was, verwisseld met het beeld van God? Of wat dan ook? Is het werkelijk een Bijbels godsbeeld wat je hebt? Als we hem dienen als slaven, hebben we altijd de gedachte, ik moet nog iets doen voor hem. En dan is het goed. Je komt ze ook tegen onder de kinderen van God. Mensen die God als kind heeft aangenomen en die hem onbedoeld als slaaf dienen. Het is nooit genoeg. Dat is wat hun hart zegt. Het is nooit genoeg. Wat ze soms ook laten merken. En de een lost het op met giften en de ander lost het op met van alles en nog wat. Maar gemeente, David verlangt enkel om te zitten en te zijn in het huis van God en het weer te zien en daarmee te ervaren de lieflijkheid van de Heere. En waar toont zich de lieflijkheid van de Heere? De God die recht doet, hè? En de God die recht is, de God die de schuldige niet onschuldig houdt en op alles terugkomt, die God die rechtvaardig is. Die God. Daarover zegt David, ik verlang zijn lieflijkheid weer te zien. Ja, waar ziet hij die in? In het offer. In het offer wat in de tabernakel getoond wordt. In het offer wat in Gods huis gepreekt wordt. Van God die zijn eigen zoon gaf tot verzoening voor de zonde. Ik verlang de lieflijkheid van God weer te zien in zijn offer. En dan toont de Bijbel ons dat de Heere Jezus Christus de weg tot God is. Dan is er dus liefde tot de Heere Jezus Christus gekomen in je hart. En zo verlang je hem te dienen. Want wie de Zoon heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En gemeente, dan komt er iets van kinderlijk liefhebben. Mijn zoontje komt nooit met de pinpas tevoorschijn. Papa, aan het eind van het eten mag ik nu betalen? Natuurlijk niet. Als die maar al dankbaar is, dan is het heel gewoon. Gemeente waar de Heere in Christus een volkomen offer heeft gebracht, daar ontsteekt hij liefde en komt een liefdedienst. God houdt geen slaven, maar heeft kinderen. En die kinderen verlangen in zijn huis te zijn, wat dacht je? En in zijn huis weten ze zich veilig. Als u kinderen heeft, uw kinderen verlangen bij u thuis te zijn, aan uw tafel te zijn, daar weten ze zich veilig en geborgen en hoop ik onvoorwaardelijk geliefd. Dat is waar David naar verlangt. Hij heeft alles gedaan wat het daglicht niet verdragen kan.
Daar hoeven we Davids leven maar voor na te gaan. Het is geen mooi plaatje. Hij heeft op zoveel manieren God verdriet gedaan. Psalm 32 zingt ervan hoe hij zich verbrijzeld voelt daarover. En beseft, oh God, had ik het maar nooit gedaan, maar ik heb het wel gedaan. Wees mij om Jezus wil genadig. En toch verlangt hij dicht bij God te zijn. Waarom? Omdat hij hem vreest, jazeker, maar in liefde. Er is heilig ontzag voor God, natuurlijk. Er is heilig ontzag voor Gods recht. Maar waar je ziet dat hij dat recht heeft voldaan in een ander in jouw plaats, gemeente, daar moet toch liefde ontsteken. En dat doet hij ook. De Heilige Geest ontsteekt liefde in het hart voor hem, om hem te zien in zijn schoonheid, in zijn liefde, in zijn genade. Gemeente, hebt u hem lief? Of bent u een slaaf in Gods huis? Een slaaf is nooit genoeg. Een slaaf moet altijd meer doen. Een slaaf moet altijd meer bijdragen. Een slaaf houdt en heeft een harde meester. Maar David is kind aan huis. En verlangt weer kind aan huis te zijn bij God in zijn heiligdom. Om zijn lieflijkheid te aanschouwen. Gemeente, wanneer is een kind het meest gelukkig? Als vader of moeder in onvoorwaardelijke liefde naar hem kijkt. En het kind voelt, het is goed zoals het is. En kan God zo naar mensen kijken? Ben je de onbegrijpelijke genade. Om Jezus wil, doet hij het. En zijn liefde ging aan het offer vooraf. Het was een eeuwige liefde die hem bewoog om zijn zoon te geven. Eeuwige liefde heeft hem bewogen om zijn zoon te geven in deze wereld. En hij heeft hem gehangen aan het kruis. En hij heeft hem verlaten daar, in zekere zin. Jezus hing daar alleen en riep het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daarom. Opdat ik kinderen die mijn tegenstander zijn geworden, vanwege het offer wat mijn eigen kind Jezus Christus brengt, als een kind kan aanvaarden thuis. Daarom verlangen hen die hem lief gekregen hebben naar huis. Wat dacht u? Hier op aarde naar Gods huis en tegelijkertijd verlangen naar dat wat komt bijna thuis. Gemeente, al ware het dat ik mijn goederen tot onderhoud aan de armen uitdeelde. Al ware het dat ik mijn lichaam overgaf dat het verbrand zou worden, zo zegt Paulus tegen de Korintiërs. En hadden liefde niet, het zou mij geen nuttigheid geven. God zoekt niet uw slavendienst. Dat is een harde dienst. God zoekt u te ontmoeten en hij doet het in zijn huis. En David verlangt naar die ongestoorde gemeenschap met God. En die dieper te leren kennen, te onderzoeken in zijn tempel. Waar uw schat is, daar is uw hart. Gemeente, deze zaligmaker heeft zich gegeven. Dit volkomen offer is gebracht. En deze vader is het die onder de verkondiging. Mensen die eerst tegenstribbelden, lokt en gewillig maakt. Mensen komen niet tegenstribbelend tot hem. De Heilige Geest maakt echt gewillig om te komen. Hij maakt gewillig mensen die dat eerder niet waren. Ik heb er genoeg ontmoet. En het verwondert me steeds weer. Mensen worden gewillig. En gaan leven met een heilig heimwee. Heimwee. Naar die liefde die je eens ervoer of vaker. En tegelijkertijd een heimwee naar huis. Gemeente, weet u. In zo'n week als van de week, als je twee keer bij een graf staat. En beseft hoe kwetsbaar het leven is. Overstroomt mij bij tijden een intens heimwee. O God, wanneer zijn we thuis?
Maar ik verlang u daar ook weer te zien. Ik verlang u daar te zien in zijn huis. Bent u bereid? Herkent u het heimwee? Hem te ontmoeten, dat er niks tussen zit. Dat doet hij in Jezus Christus, nu in dit leven onder de verkondiging. Mijn Heere, mijn zaligmaker en mijn God, zingt aan het hart. En straks is het eeuwig. Of niet. En daarom bid ik u, zoek hem en leef. Amen. 27, derde vers.